Ik wil vanmorgen met jullie een paar versen uit Genesis 48 nog een keer lezen. En ik struikelde daar over een woord, en daar gaan we het even over hebben. En dan wil ik graag een koppeling maken naar Efeze 1. En dan zien we wel waar we uitkomen. Genesis 48, die eerste paar versen. Hierna gebeurde het dat men tot Jozef zeide: zie, uw vader is ziek. Daarop nam hij zijn beide zonen met zich, Manasse en Ephraim. En toen men aan Jacob medegedeeld had: zie, uw zoon Jozef komt te doen, verzamelde Israël al zijn krachten en ging op het bed zitten. En Jacob zeide tot Jozef: God, de Almachtige, is mij verschenen te Luz in het land Kanaan en heeft mij gezegend. Het is trouwens mooi, hè? Jacob, Israël, maar dat weet je allemaal lang natuurlijk. Jacob, degene die de hiel altijd vast blijft houden. Geen nieuwe likker, dat heeft Esau bedacht. Nee, hij die de hiel blijft vasthouden. De vasthouder. In die zin zijn wij met elkaar in Jacobs gemeenschap. Want wij blijven altijd Esau vasthouden. Het beeld van de volkerenwereld. Net zolang tot die volkeren binnengetrokken worden in Jeruzalem. Psalm 87. Maar ook Israël. Strijder Gods. Nou, daarin herkennen we ook aardig wat. Want ja, zo in je leven als gelovige, ik weet niet hoe het bij u is, maar af en toe dan heb je wel wat robbertjes met de Almachtige. Dan denk je, waarom dit, waarom dat? Strijder Gods. En dat is dat vers waar ik wat over struikel. Nou, struikelen, daar blijf ik bij hangen. God, Jacob zei tot Jozef: God de Almachtige is mij verschenen. Nou, als je het hebt over mensen die afhaken. Mensen die zeggen, nou, die kerk hoeft mij niet meer. Dan is het soms over dit soort woorden, struikelen ze. God de Almachtige. Ja, maar als God almachtig is, waarom dan? En vul het hele rijtje maar in. En ik denk dat het goed is om eens te kijken, allereerst, van wat betekent dat nou? God de Almachtige. Het is een vertaling van El Shaddai. El Shaddai. En die naam El Shaddai, die komt in het boek Genesis een aantal keren voor. De eerste keer in Genesis 17. En dat El Shaddai, ja, hoe kun je dat nou vertalen? Die vertaling almacht, laat ik daar eerst mee beginnen, is misschien veel te theoretisch. En erg belast. God en macht. Als je in de Bijbel kijkt, als ik ook zie de liederen die we zingen en het 18 gebed. Dan is in de Bijbel is God veel meer een bevrijder dan een machthebber. God specialiseert zich niet in macht, maar hij specialiseert zich in ontferming. Dus misschien is het beter dan te spreken over almacht, beter over de overmacht van zijn liefde. Of hem met zijn liefde gaat hij iets bewerken en dat gaat hij nog binnen ook. In die zin is het almacht. Nog maar even een uitspraak. Als God de macht zou grijpen, dan is het eigenlijk ten liefste een teken van onmacht. Want het gaat bij God niet om het recht van de sterkste. Nergens in de Bijbel wordt God vergoddelijkt. Hij wordt vereerd. En hoe makkelijk halen we God niet in ons machtsdenken, tot en met de 2 euro munt aan toe. God met ons, dus niet met hen, maar met ons. En bouwen we onze eigen koninkrijk. Maar ja, hoe zit dat dan met dat woord El Shaddai? Misschien is het probleem wel ontstaan met de Latijnse vertaling. Toen de Bijbel in het Latijn werd vertaald, hebben ze voor dat begrip El Shaddai, hebben ze omnipotens bedacht. En omni is alles en potens is machtig. Dus hij alles machtig. Zo is dat woord in onze Bijbel verschenen. En ja, tot en met de NBG-vertaling aan toe. Hier beginnen ook vaak misverstanden. Want in het Hebreeuws zijn er verschillende betekenissen. Het is niet eenduidig. Sommige mensen menen dat het is afgeleid van het woordje shaddat. En dat heeft te maken met macht. Het kan ook zoiets betekenen als overweldigen. Het kan ook betekenen de zeer sterke. En een oude Joodse verklaring, een oude rabbijnse verklaring zegt,
Wij moeten het woordje El Shaddai eigenlijk zien als God die zegt, het is genoeg. Het is genoeg. Met andere woorden, daar zit ook iets bevrijdends in. Dat God zegt, ja maar nu is het mooi geweest. Dit is echt genoeg. Meer niet. De goden, onze 24 uur economie, vraag het maar aan alle ZZP'ers, het is nooit genoeg. Dat is de tirannie van de goden. Dat is Egypte. Egypte, dat is slavendrijven. Als slaaf ben je nooit goed genoeg. Het moet altijd meer en altijd beter. Er kunnen meer stenen bij. Het moet productiever. De dictatuur van onze moderne maatschappij. Het is nooit goed genoeg. Altijd meer. Zo moet onze economie ook altijd groeien. Het is nooit goed genoeg. Soms is dat, als ik kijk naar mijn professie als docent, dan zeggen ze, ja maar je moet een goed rapport halen. Waarom heb je maar een 6, had ook een 7 kunnen zijn. En we jagen elkaar voortdurend op. Ik zeg soms tegen leerlingen wel eens, de zesjescultuur is een zegen. Ik zeg dat niet tegen sommige jongens, zeg ik dat niet hoor. Maar tegen sommige, vooral meisjes, zeg ik dat wel. Want die werken zich helemaal drie keer vierkant in de ronde. En die zijn enorm tegen. En het is een soort interne slavendrijving.
De ouders.
Nou ja, de ouders zijn vaak nog erg. Ja, maar mijn zoon moet de HAVO toch wel kunnen. Waarom? Een soort interne slavendrijver. El Shaddai, het is genoeg. God zegt het is genoeg. En dat kun je ook op de schepping betrekken. God zegt, nu heb ik genoeg geschapen. 6 dagen, het is mooi geweest. Ik ben tevreden met wat ik gemaakt heb. Het is tof. Het is zelfs zeer tof. God is niet de eeuwige aanjager. Hij is anders. 6 dagen en dan zegt God, het is genoeg. En de 7e dag, en dat zijn we nu met elkaar aan het doen. Ademschep. Zijn we aan het ademschep. En God zegt ook tegen de mensen, het is genoeg geweest. Dat is, je zou kunnen zeggen, dat is een genadige begrenzing. En dat woord genoeg komt ook voor in allerlei oude vertalingen. Daar wordt het soms vertaald met, God is de genoegzame, heel oud Nederlands. Hij is tevreden met zichzelf. Het is gewoon goed zoals het is. En dan gaan we nog een klein laagje dieper. El Shaddai kan ook te maken hebben met het Hebreeuwse woord Shaddayim. En dat betekent moederkost. En daar zien we iets uitgebeeld van de zorg van de moeder om het kind de mogelijkheid van het leven te geven. De moeder die het kind draagt, die het kind voortbrengt, die het kind door de tijd heen draagt. De moeder onderhoudt en ondersteunt het kind. De moeder zorgt voor de meest elementaire levensbehoeften van het kind. En in de moederborst ligt ook de toekomst van het kind. Nou, dan krijgen we al een heel ander soort betekenis van het woord God, de Almachtige. God is de zeer sterke. God is degene die zich altijd weer ontfermt. De macht van God is niet de macht van een tiran, maar dan 1000 keer zo sterk. Dan maak je werkelijk van God een soort afgod. Dan maak je van hem een omnipotens. En dat is wat anders dan wat hier bedoeld wordt. God heeft macht, maar hij heeft een bijzonder soort macht. Later zou Paulus zelfs zeggen, de grote rabbi Paulus, die zou zeggen van, de zwakheid van God, de macht van God is zijn zwakheid. De zwakheid van God, 1 Korinther 1 voor de medelezers, Galaten 27, de zwakheid van God is sterker dan het sterkste van de mensen. Wat een prachtige paradox is dat. We hebben het niet over de macht van God en onze God is sterker en God met ons en laten we de vaandels rijden, nog een kruistocht beginnen. Nee, de zwakheid van God. God ging
In de Messias, in Yeshua, zocht hij die zwakheid op en dan ging de onderste weg. En die zwakheid van God is sterker dan het sterkste van de mensen. Maar het is wel zwakheid. Want liefde, het is prachtig, hè? Dat Yeshua zegt op het eerste gebod, je moet God lief hebben. Je zou het ook als een belofte kunnen zien. De geboden zijn ook beloften. En het tweede, je moet je naaste lief hebben. Nou, waar hebben we steeds het meest behoefte aan in onze samenleving? Onvoorwaardelijke liefde. Maar ja, tegelijkertijd is liefde weer heel kwetsbaar. En zwak. Want liefde kun je niet afdwingen. Het zal u misschien niks zeggen, maar heeft u de film Bruce Almighty al eens gezien? Ja. Nou, een aantal wel. Nou, het is gewoon een heel leuke komische film, maar er zitten wel allerlei diepere laagjes in. Bruce krijgt van God. Bruce is erg aan het plagen van zijn leven krijgt hij niet goed op de rails op allerlei mogelijke manieren. En dan ontmoet hij plotseling de Almachtige. En dan zegt de Almachtige tegen hem, oké, jij hebt beter kan. Neem maar eens een week van me over. Maar ja, wat hij bijvoorbeeld doet is alle gebeden verhoren. Het gevolg is dat iedereen de staatsloterij wint. Daar ben je toch stiekem voor. Toen ik bij de NEM werkte, ik zal een haantje verklappen, even in de keuken. Onze boekhouder die kocht elke maand een staatslot. Hij zei, ja, ze die wint, maar ik bid wel samen met mijn vrouw ervoor. Ik zei, nou, dan heb je gebeden nog maar uitgemaakt. Of misschien juist wel, want God heeft me beschermd. Voor al te veel rijkdom. Iedereen won die staatsloterij en Bruce, nou zie je wel, ik kan wel. Grote protesten en opstanden. Want ja, als iedereen wint, dan win je allemaal nog geen euro. Dus dan hadden ze eigenlijk weer de staatsloterij gewonnen, hadden ze nog geen euro gewonnen. Ja, is nooit goed. Maar waar liep Bruce tegenaan? De zwakheid van God. Dat vond ik wel heel mooi. Hij had een min of meer een relatie, maar die lukte niet zo erg. En zijn vriendin die gaf de bruid aan. En toen stond hij daar als een soort God en hij zei, heb mij lief! En dat gebeurde niet. Ja, zegt de Almachtige. Liefde kun je niet afdwingen. Je kunt misschien zo'n nadel laten komen, een bergje neerploffen. Dat is allemaal kinderspel vergeleken bij liefde. Want liefde overwint de dood. En liefde is de basis van het universum. Maar liefde kun je niet afdwingen. Dat is El Shaddai. De ontferming van God is ook zijn zwakheid. En nu, stiekem een beetje, want ik heb natuurlijk toch wel maandloos zitten erger aan het hele kerstgebeuren. Maar ergeren. Het is wel dubbels. Ik had een stukje geschreven over de waanzin van kerst. En over hoe het mogelijk is dat een klein babytje, geboren ten tijde van een Romeinse vrede onderdrukking, ooit uitgroeit tot een commercieel hoogtepunt van het jaar, waarin we onszelf helemaal kwast eten, waarin we allerlei nutteloze dingen kopen. Dus dat is op zich is dat een soort. Hoe zal dat nou werkelijk met dat kerst dan? En nu ga ik naar Efeze 1. Want ik denk dat Efeze 1 veel meer zegt over kerst en over waarom Yeshua nou kwam. Dan de kribbe. En het redelijk sentimentele kindje. Efeze 1, twee versen. Ik zal het tijd een beetje in de gaten houden, anders. Efeze 1, daar lees ik een paar versen uit. Vanaf vers 7 van Efeze 1. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Naar de rijkdom van zijn genade. Welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich had in hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Dit is kerst. Nog even tussen haakjes. Ik ben al jaren een kruistocht, nee, dat is niet een goede woord hoor. Maar in de kerk waar ik lid van ben, zeg ik elk jaar wel weer. Niet dat het zo heel veel uitmaakt wat ik nu doe. Maar Yeshua is natuurlijk niet geboren in 25 december. Dat weet u allemaal, dat is de flauwekul. Dat is de Mithras-cultus. Daarbij komt ook nog dat er natuurlijk in dat jaar tijden geen herders op het veld zijn. Wanneer is hij dan wel geboren? Nou, we gaan onder allerlei bijbelgeleerde discussies. Sommigen zeggen ergens in september, anderen zeggen ergens in april. Dat zou allebei kunnen, denk ik. Maar daarbij komt nog, er is geen stal. Dat is de kinderbijbel. En nog erger, Yeshua, Jezus, is geboren in een voederbak. Ja, ik vertel dat tegen onze voorganger. Ik zeg, joh, maar als dat nou waar zou zijn, als hij in een voederbak geboren is, voor dieren bestemd, dan was die direct onrein. Dan is die voor geen Jood aanvaardbaar. Reactie van onze voorganger. Hij zei, nou kijk, dat is toch mooi. Hij die onrein verklaard wordt, wordt de Messias. Ik zei, ja, zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. En trouwens, het staat er ook niet in. Als je dat woord in het Grieks bekijkt, Dan kun je dat woord het beste vertalen met een soort bak, maar een bak die gebruikt wordt om broden in te doen. Dat is toch fantastisch. Yeshua is geboren in Bethlehem. Bethlehem is het broodhuis en hij wordt geboren in een bak waar Joodse mensen hun brood in bewaarden. Dus hij, als het levende brood wordt hij geboren in een broodbakje. In het broodhuis. Hoe zit dat met die stal? Nou ja, er staat natuurlijk, er was geen ruimte voor hem in de herberg. Er was geen ruimte voor hem in de herberg. Maar, dan moet je even weten, een herberg, was het nou overvol? Was er daarom geen ruimte? Dat is maar de vraag. Er staat niet dat het overvol was. Dat is de kinderbijbel. Er was geen ruimte voor hem in zijn plaats. Hun plaats was niet in de herberg. Waarom dan? Nou, Maria was hoogzwanger. Een herberg in die tijd, ja, dat waren een soort zalen. Als hoogzwanger was je min of meer onrein, dus dat kon niet. Dus hun plaats was niet in de herberg, nee, dat kon niet. Dus waar kwamen ze dan wel terecht? Nou, waarschijnlijk in een soort VIP-room. Dus met andere woorden, hier gaat ons laatste restje sentiment. Waarschijnlijk in een soort VIP-room, een speciale ruimte, meer of meer nog een stukje luxe dan de herberg zelfs. Dat is eigenlijk denk ik het echte verhaal. En dan nu, trouwens tussen haakjes, wonderlijk genoeg, de eerste kerk vierde geen kerst. Nog gekker, in de eerste 500 jaar van onze kerkgeschiedenis hebben we het kerstfeest niet gevierd. Dus met andere woorden, eigenlijk pas later, toen het christendom zich had vermengd met macht, toen heeft het kerstfeest zijn entree gemaakt. En het is nu het feest der feesten geworden natuurlijk. Dat is de enige keer waar de kerk echt vol krijgt. Feest 1. Genoeg geweest. Dit moet er later nog even uitgeknipt worden. Anders geregeld worden. Efeze 1, een wonderlijk vers. Vooral het vers 9 en 10. Daar wil ik nog even met jullie bij stilstaan. Hij heeft ons het geheimenis van zijn wil doen kennen in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd, dat is de Messias, de Christus, samen te vatten. We gaan dit even een klein beetje uitpakken. Het is echt een Pauluszin, hè? Het is een geheimenis. Daar staat letterlijk het woordje mysterie om. Het is een verborgen zaak. Het is een voornemen, wat niet helemaal duidelijk is voor het verstand. Dan gaat het verder met naar zijn wil, daar staat het woordje telema, dat is eigenlijk, hij heeft het besloten. Het is zijn verlangen, het is zijn voornemen, het is zijn keuze. Naar zijn welbehagen. Ja, nu wordt het echt leuk. Want welbehagen, dat betekent zoiets als vreugde, voldoening, plezier. Met andere woorden, God heeft zich iets voorgenomen waar hij zich over aan het verkreukelen is. Bijna een soort voorpret. Net zoals bij vakantie, hij heeft er echt plezier in. Hoe vaak wordt God nou verbonden met plezier? Nou, hier wel. God heeft er echt plezier in. Wat hij nu bedacht heeft, denk ik van, yes. En dan gaat het over een voorbereiding. Administratie, regering. Het komt niet uit de lucht vallen. Yeshua komt niet ergens uit de lucht vallen als plan B of plan C, als een soort wanhoopsactie. Nee, het is terdege bedacht en voorbereid. Al voor de grondlegging der wereld staat er zelfs ergens. En dan ga ik nog verder. Om ter voorbereiding van de volheid der tijden. Dat woord volheid, dat betekent letterlijk zoiets als je een schip hebt en je gaat langzaam dat schip helemaal volladen met goederen. Op een gegeven moment is het schip vol en kan het uitvaren. Dan is het zover. En dan gaat het nog wat verder. Al wat in de hemelen en op de aarde is. En al, dat betekent elk, alles, alle dingen, iedereen. Nou, wat het ook is, God heeft er plezier in. En wat gaat de Almachtige dan doen met de komst van Yeshua, met de Messias? En nu ga ik je het mooiste Griekse woord aller tijden, ga ik even proberen voor te lezen. Want dit is één Grieks woord wat er nu staat. Ik hoop dat er geen Griek in de zaal is, want die gaat me lachen. Ana kekala, oh wacht, nog een keertje. Ana kekalashoi satai. Wat gaat hij doen? Dat is kerst. Wat is kerst? Ana kekalashoi satai. Dit woord komt in deze samenvoeging maar één keer in de hele Bijbel voor. Als je ooit gaat scrabbelen, hier win je altijd mee. En als je gaat opzoeken, er is geen woordboek die ik bijna herken, ook de grote van Daniel niet. Hoe wordt het onder andere vertaald? Nou, we hebben net al gezien onder één hoofd samenvatten. Dat is gewoon één woord. Of andere vertaling weer bijeenbrengen. Of onder één hoofd bijeenbrengen. Of de nieuwe Lutherse Bijbel opnieuw bijeenvergaderen. Om de telos vertaling onder één hoofd samen te brengen. Waar hebben we het over? Laten we er eens even van uitpakken. Het begint met het woordje ana, dat betekent opnieuw. Je zou kunnen zeggen, alles heeft een verhaal. Ik ben van beroep een beetje verhalen vertellen. Geschiedenis, ik moest verhalen vertellen. Alles heeft een verhaal. Alles heeft een geschiedenis. En dat is altijd op een bepaalde manier verteld. En soms ook met geschiedenis vertel ik het nu juist anders. En dan zijn de helden van vroeger nu plotseling schurken geworden. Het kan zomaar veranderen. Dus alles heeft een geschiedenis. Alles is vanuit een bepaald perspectief verteld. Door een bepaalde lens zijn. Maar wat gaat er hier gebeuren? Alles wordt opnieuw verteld. Vanuit op een andere, een totaal andere manier. De hele geschiedenis wordt opnieuw verteld. Maar je verwijdert niet de vervelende stukken. Maar je voegt ze in. In die nieuwe versie verschijnen ze in een ander licht. Ze krijgen een nieuwe betekenis. Ze krijgen een nieuw gewicht. Raadverhaal. Concreet. Denk eens aan je meest gruwelijke vakantieverhaal. Komt er al wat tevoorschijn kloppen? Tent ondergelopen, drijfnat in de auto, lekker band. Nog jaren later vertel je het verhaal tijdens een verjaardag, maar nu met een glimlach op je gezicht. En misschien moeten mensen om de tafel heen er wel een beetje om lachen. Maar wacht even, toen het gebeurde, lachte je toen het gebeurde? Nee, het was vreselijk. Of anders, hè, want dit is een redelijk onschuldig verhaal. Ik las in de Trouw afgelopen werk ik hier het verhaal van Selma. En Selma is een oude Joodse dame van 97 nu, die nu komt haar boek uit. Dat is toch fantastisch, bij 97 komt je boek uit. Wow, hoe zou het daar uit? En zij vertelde over wat alles wat zij heeft meegemaakt. He, maar het verschijnt in een nieuw licht. Ze zei, ik ben gelukkig. Ik heb een mooi leven. En die gruwelijke dingen, die zijn daarin ingevoegd. Het was vreselijk. Soms, weer op de verjaardag. Misschien heb jij die neiging niet, maar in de hertelling heb je soms de neiging om die vreselijke details nog maar uit te vergroten. Om het even goed neer te zetten. Jullie niet, maar ik heb die neiging soms wel. Om het effect nog wat groter te krijgen. Maar ze worden getransformeerd. Terug naar Paulus. Terug naar dit woord. Wat is God aan het doen? Hij gaat in de Messias gaat hij alles opnieuw vertellen. Hij gaat alles opnieuw vertellen. De wereld is gebroken. Overal is er kapotte onderdelen. En dat is mooi van die hele van die Lubavitcher groep die zegt, ja maar God is ook in ballingschap gegaan. En toen de wereld gebroken werd, zijn er 70 scherven op allerlei plekken terechtgekomen. Dat licht en er zijn tzadiks, rechtvaardigen en die laten aan de wereld nog iets van die liefde en die trouw van God zien. Maar de wereld ligt allemaal kapotte onderdelen. En het geeft God plezier om die losse, gebroken onderdelen weer in elkaar te zetten. Om een nieuwe eenheid te creëren in Yeshua. En dan is de grote vraag natuurlijk, alles, heel geschiedenis, als mensen ooit hebben gedaan, waarom gebruiken Paulus hier heel bewust dat Griekse woordje pas, wat alles betekent? Waarom heeft hij het over hemel en aarde, waarom grenst het niet af? Dat is leuk, als je Bijbel gaat lezen, komen er heel veel vragen. Elke zin die je leest, roept vragen op. En als dat niet zo is, heb je het wel gelezen dan? Of is het een soort langs je heen gegaan? Waarom zou jij niet alle religieuze dingen? Waarom niet alle goede dingen? Of waarom is hij zo openlijk inclusief? Waarom is hij zo duidelijk en vastberaden dat er niets valt buiten? Je komt, ik kan het weer oefenen. De Anapanasoitai. Ja. Dus even lezen verder in onze alternatieve kerstpreek. Handelingen 3. Kijk, dit mocht ik nou niet in onze kerk niet zeggen tijdens kerst. Dit soort dingen allemaal. Dus, nee, je moet de sfeer niet bederven. Nou, ik probeer dus juist op te kalfateren. Handelingen 3. Vers 21. Een prachtig vers wat daar staat. Midden tijdens de tweede toespraak van Petrus zegt hij over Yeshua. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, hetzelfde Grieks woordje pas, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Yeshua is geen nieuwe uitvinding. Het is geen nieuwe testament. Nee, de heilige profeten van oudsher hebben er al over gesproken. Over die wederoprichting van alle dingen. Of, zoals de nieuwe Bijbelvertaling zegt, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monden van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. Of Colossense 1, waar staat het plezier, het heeft de volheid van God behaagd, er staat hier het woordje plezier, alle dingen in hem te verzoenen. Als je het over kerst hebt, nu begrijp ik die uitspraak van die engelen. Weet je wat die engelen zeggen tegen de herders? Weet je dat nog? Ja, dat is even een kerstquiz in plotseling. Ja,
wat gebeurt hier allemaal?
Wat zeggen die engelen tegen de herders? Heden verkondig ik u grote blijdschap. Oké. Maar dan komt er achteraan die heel het volk, hetzelfde Grieks woordje pas, die heel het volk ten deel zal vallen. Wat gebeurt er na het volk? Lopen ze allemaal achter Yeshua aan? Nee, dan lezen we Johannes 1. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem op dat moment niet herkend. Ja, wat vervalt dan de belofte? Heel het volk zal deel krijgen aan die blijdschap. Dat is profetie. De komst van Yeshua, het was wat de profeten van oudsher hadden gezegd hebben. Een hertelling, een herstelling, een verzoening en een vernieuwing. Maar, wacht even, dat is de wereld in het groot, maar hoe zit dat met ons persoonlijk dan? Hoe zit het met jouw gebroken hart? Ja, alle dingen. Hoe zit dat met armoede? Heeft het een effect op onze wereld? Deze wederoprichting, dit opnieuw vertellen. Ja, alle dingen. Misbruik, ja, alle dingen. Racisme, ja, alle dingen. Gebroken relaties, alle dingen. Het is akelig concreet. Dat is wat de Bijbel rechtvaardigheid noemt. En volgens Paulus is dit wat God plezierig heeft. Dit is waar het in Yeshua, maar eigenlijk in alle profeten, in Israël, waar het God te doen is in deze wereld. Misschien is dit wel wat God nu aan het doen is. Op dit moment. En dan is natuurlijk de vraag aan ons, aan mij en aan jou. Ik heb ooit eens als student, jij doet gekke dingen als student. Toen heb ik een paar weken gewerkt bij een conferentiecentrum, een christelijk conferentiecentrum. En voor het ontbijt had ik al meer dan 16 wc's schoongemaakt. Nou, je hoeft niet aan te applaudisseren, maar ik vond het wel wel heftig. Al 16 wc's voor het ontbijt. Dus ik was daar de hele dag aan schoonmaken. En weet je wat mij opviel daar? Het waren bijna allemaal oude mensen. In mijn ogen als student dan, hè, was heel snel, voor een student ben je al snel oud hoor, hè, maar. Ik ben ook al lang een fossiel overblijfsel van mijn leerlingen. Maar in ieder geval. Als student zag ik daar twee verschillende soorten mensen. Allemaal het christelijk, allemaal zeer kerkelijk in ieder geval en in mijn ogen zeer christelijk. En twee soorten mensen. Ze hadden allebei ongeveer hetzelfde meegemaakt. Dat is ook niet zo verschillend. Alleen de ene groep was eigenlijk alleen maar aan het klagen en was behoorlijk verbitterd en zuur. Het leven had ze teleurgesteld en dat wilden ze vooral ook vertellen. En de andere groep die het zelf had meegemaakt, volgens mij kennen ze ook het Griekse woordje, die andere groep die was juist ontzettend blijmoedig, die optimistisch, vriendelijk. Echt bizar, tot de dag van vandaag staat er dan zo'n helder van geest. En langzaam kan ik het een beetje plaatsen. Kan jouw verhaal opnieuw verteld worden? Kan jouw verhaal opnieuw verteld worden? Kunnen de dingen die jou zijn overkomen en de dingen waar je liever niet meer over nadenkt, die misschien heel diep hebt weggestopt, de beschamende dingen, de pijnlijke dingen, kan dit allemaal opnieuw worden verteld? Op zo'n manier dat de ergste delen misschien juist wel de krachtigste en kwetsbaarste en mooiste delen worden, in zekere zin. En ik heb die twee groepen mensen die voor me doen, als student. En als dat mogelijk is voor jouw verhaal, en dat is een genezingsproces, wat Yeshua kon doen, is een genezingsproces. Misschien ook wel een genezing van ons godsbeeld. Van de omnipotens naar de ontfermer. En als dat mogelijk is voor jouw verhaal, is dat mogelijk voor de geschiedenis van deze wereld? Dat zeg ik ook maar stiekem even als historicus, ik noem mezelf wel als een professionele ramptoerist. Is dat mogelijk? Kan alles opnieuw worden verteld op zo'n manier dat de ergste delen, oorlogen, ziektes, onderdrukking,
steeds maar weer erin worden opgenomen, maar op de een of andere manier worden getransformeerd en tot een nieuwe eenheid gebracht. Het is een uitspraak uit een brief. Efeze. Iemand schrijft aan een andere persoon. Maar het is een statement. Je kunt het ook als een vraag lezen. Een vraag ook aan ons. Het mooie vind ik, jullie zullen die vraag loskrijgen van ja, maar hoezo nou Israël en hoezo nou Yeshua en hoezo nou, en denk je nou echt dat jullie het verschil maken? Ja? Ja. Nou, zie je dat dan? Geloof je dat het kan? Geloof je echt dat het kan? En geloof je dat het echt zal gebeuren in de menselijke geschiedenis? Soms leven we, geloven we, maar leven we als praktische atheïsten. Met andere woorden, we hebben het een soort losgekoppeld van elkaar. Ja, we geloven het bijna als een soort formule, maar in het dagelijks leven, ja, kom op jongens, je moet wel gewoon doen. Nee, geloof je echt dat dit zal gaan gebeuren in de menselijke geschiedenis? Natuurlijk, met Israël aan het hoofd en de volken erachteraan, dat is nogal logisch. Maar hoe zou je leven als je zou geloven dat dit echt waar is? Zou het je leven beter maken? Boeiende vraag. Boeiende vraag. Ja. Dat is mooi. Ik ga hier afsluiten, want ik zit echt aan mijn half uur. En ik zal niet doorgaan zolang als Paulus ooit doorging dat de mensen uit de raam gingen vallen. Nou zitten we hier op de begane grond, dus je kunt hier rustig uit de raam vallen. Stel je eens voor dat je ergens op een hotelkamer een Gideon-bijbel opensloeg. En dit woord zou je als eerste lezen. Nou, dan zou je waarschijnlijk denken, alles onder één hoofd samenvatten, nou snel doorlezen, want we weten niet waar het over gaat. Maar nu wat zijn gaan vertragen, en we zijn met elkaar wat in de vertraging gegaan, dan zien we plotseling, en dat zie je bij elk vers bij de Bijbel bij me, dat onder de oppervlakte komen zoveel prachtige schatten tevoorschijn. En thuis maar eens even oefenen met dat woord. Hè. Dan, als de volgende keer eens niet weer komt, dan zal ik je overhoren. alhoewel, ik moet zelf ook oefenen. Amen.